Geliefde gemeente, misschien kent u wel dat verhaal van die straat waar veel mensen waren met problemen. Iedereen klaagde over het kruis dat hij dragen moest. Op een dag zegt iemand, laten we allemaal ons kruis op straat neerleggen. En als we ons allemaal die kruisen op straat hebben neergelegd, daarna mag iedereen een kruis uitzoeken. En dat mag je doen met het kruis van een ander. Nou, dus zo gebeurde al die kruisen, die werden uitgedragen. Een hele straat kwam vol te liggen. En iedereen ging zo die straat rond en die keek naar de van de buren, naar de van de mensen aan de andere kant van de straat. En dan even dachten ze, ja, zal ik die nemen? Ja, toch maar niet. Zo verder zoeken. Ze kwamen weer langs hun eigen kruis en ze hadden alles gezien en ze dachten, nou, laat ik dat toch maar weer opnemen wat ik zelf al had. En iedereen nam zijn eigen kruis mee naar binnen en na een poos was de straat weer leeg. En je zou zeggen, het was weer hetzelfde als eerst. Maar dat is niet waar. Er was één ding veranderd. Vanaf die dag wist iedereen dat allemaal de buren een kruis te dragen hadden. Maar waarom zou nou in eerste instantie je denken, ik heb liever dat van mijn buren en in tweede instantie niet? Je kunt soms zo bezet zijn met wat je zelf hebt, dat je denkt, als ik dat maar niet had, kijk die buren die hebben dat probleem niet. Als ik nou net als de buren was die dat probleem niet hadden, dan was ik gelukkig. Maar je vergeet dat die buren een probleem hebben dat jij niet had. Natuurlijk is het niet altijd eerlijk verdeeld, dat weten we ook. Er zijn zeker mensen die meer kruis moeten dragen dan de anderen. Maar over het algemeen geldt, je voelt je eigen kruis en je ziet niet het kruis van een ander. Dus hebben we hier een heel duidelijk voorbeeld in het leven van Elisa. Hij komt eerst bij de nood van een vrouw die kinderen heeft, maar geen geld. En je kunt je maar zo voorstellen, ze gedacht heeft, was ik maar als die andere vrouw, die wel geld heeft. Maar die had geen kinderen. Die vrouw die wel geld had, die kon denken, was ik maar als die vrouw. Ze heeft dan wel geen geld, maar ze heeft tenminste kinderen. Maar de werkelijkheid is dus, ze hadden allebei hun nood. Een andere nood, maar allebei een nood, maar ook, daar hebben we ook van gezongen op Psalm 113, van allebei die noden wist de Heer. En in allebei de noden mocht Elisa voorzien. Wij staan nu dan stil bij 2 Koningen 4, de versen 8 tot en met 17. Dus 2 Koningen 4, de versen 8 tot en met 17. Onder dit gedeelte, boven de preek, staat woningnood. 3 gedachten. Een kamer beschikbaar, een kamer staat leeg en een kamer gevuld. Woningnood. Een kamer beschikbaar. Een kamer staat leeg en een kamer gevuld. Dus als eerste, een kamer beschikbaar. Elisa was blijkbaar een rondreizende prediker. Net als bij andere dingen, lijkt hij hierin op de Heer Jezus. Ook de Heer Jezus reisde rond, die ging van de een naar de andere plaats, om te kijken waar hij iets betekenen kon. En de Heer Jezus had geen vaste woon- en verblijfplaats. Hij zegt het, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niet waarop het hoofd kan neerleggen. De Heer Jezus had wel plekken waar hij kon slapen, maar had het niet van zichzelf, hij had geen eigen huis. En een rondreizend prediker was dus ook Elisa. Hij was vaak te vinden in Samaria, hij had een goede ingang in het paleis van de koning. Maar hij was ook vaak te vinden op de Karmel. En hij was blijkbaar ook vaak te vinden aan de andere kant van het land, aan de kant van de Jordaan. In de geschiedenis die we lezen, zien we tussen die twee gedeelten reizen. Tussen de Karmel en een gebied in de buurt van de Jordaan. Dat zou Gilgal kunnen zijn, waar we wel eens aantreffen. En waar ook profeten waren. Het zou ook Abel Mehola kunnen zijn. Misschien weet u nog wel wat voor plaats dat was. Abel Mehola, daar kwam hij vandaan. Daar woonde hij niet meer. Maar het kan goed zijn dat hij nog wel zo eens kwam. Op zijn rondreizen dat hij ook geregeld weer zijn intrek nam bij zijn ouders. Nu dus niet als de vaste bewoner, maar als een logier. In elk geval, hij is nu dus onderweg van... Ja, van de ene kant van het land naar de andere kant. En de Karmel lag aan de zee. En hij kwam dan van de Jordaan of andersom. En dan trekt hij door Sunem. Door Sunem kom je als je van het ene naar het andere gebied toe gaat. En blijkbaar kwam hij dus vaak door Sunem. En nu was daar een vrouw. Een welvarende vrouw. Een aanzienlijke vrouw. Er staat hier een. Een grote vrouw. Dat betekent, ze had een grote naam daar in het dorp. Ze was niet per se fors gebouwd, maar ze had aanzien. Ze had bezit. Een belangrijke vrouw. Zoiets. Die vrouw die ziet Elisa rondtrekken. En die zegt, Elisa, zou u niet even bij ons komen? Zou u niet de koffie bij ons gebruiken? Zou die de maaltijd met ons meedoen? Nou, zo doet Elisa dan. Blij dat hij iemand aantreft die naar hem omziet. Nou, en dat gebeurt dan. Veel vaker. Elisa komt geregeld door Sunem. En nu is de afspraak. Altijd als je door Sunem komt, kom dan bij ons. Je bent hartelijk welkom en je kunt krijgen wat je wilt. En zo raken ze steeds meer vertrouwd met elkaar. Nu hoorde ik een paar jaar geleden een uitspraak. Als je van een dominee wat wil leren, moet je niet te veel met hem verkeren. Daar zit achter. Die woorden zijn best aardig, maar als je met zijn gezin meemaakt, dan is het maar een oppervlakkig iemand of nou ja, wat dan ook. Nou, dat zou natuurlijk kunnen. Iedereen kan tegenvallen. Maar dat is niet de bedoeling. Het is helemaal niet de bedoeling. En de Heer Jezus die zegt tegen zijn apostelen, of de een apostel zegt het tegen de andere, wees een voorbeeld in de leer en in het leven. Het is natuurlijk erg, hè, als er van een dominee gezegd moet worden, je kunt veel van hem leren, als je maar niet te veel met hem gaat verkeren. Dat is niet best. Bij Elisa was het gelukkig andersom. Hoe meer ze hem zagen, hoe meer ze onder de indruk raakten. Vers 9 zegt die vrouw tegen de man. Ik heb gemerkt dat de man Gods heilig is. Hoe meer ze hem meemaakt, hoe meer ze voelt. Het zijn geen loze praatjes. Het is niet zo, als je dan zijn profetenmantel aan de kapstok hangt, dan is dat hele profeet zijn over. Dan is het maar gewoon een oppervlakkig figuur. Nee, die man Gods is heilig. Dat betekent, het is dus een man uit één stuk. Dat leven met God, dat zit van buiten en van binnen. Elisa heeft dan blijkbaar dat gebed gekend van Psalm 86. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Voeg het samen, laat het één zijn. Wat ik denk, wat ik zeg, wat ik doe, hoe ik op zondag ben, hoe ik door de week ben, hoe ik thuis ben, hoe ik bij een ander ben, hoe ik in de kerk ben en hoe ik op straat ben. Natuurlijk zeg je niet altijd hetzelfde. Maar als het goed is, ben je wel dezelfde. Wel, het komt vanuit hetzelfde verlangen. Zoals bij Elisa. Ik heb gemerkt dat deze man Gods heilig is, dat hij ons altijd doortrekt. En daarom zegt ze, het is juist andersom. Als je veel van Elisa wil leren, moet je veel met hem verkeren. laat hij dan maar bij ons blijven. Dan hoeft hij niet alleen de maaltijd te gebruiken, maar dan kan hij ook logeren. Dan kan hij niet alleen 's nachts logeren, maar dan kan hij ook de rust nemen om te overdenken. Om met God te zijn. Om voorbereid te worden op een nieuwe ontmoeting met de koning, noem maar op. En zo gebeurt dat. Het voorstel dat ze aan de man gedaan heeft, daar gaat hij gelijk mee akkoord. Laten we een kamer maken. Een kamer van een wand staat er, een beetje een bijzondere vertaling, wat waarschijnlijk betekent een gemetselde kamer. Dus een echte kamer. Een kamer die ja, niet maar als het ware een tent is, die zo weer opgeruimd wordt, maar een vaste kamer. Een gemeubileerde kamer ook. Alles wat iemand nodig heeft. Een stoel, een tafel, een bed, een kandelaar. Het staat helemaal klaar. Zodra hij er binnenkomt, kan hij daar rust nemen. Wat een zegen voor Elisa. En zo wordt er voorzien in een stukje van zijn nood. Want reken erop als je zo'n rondreiziger bent en nergens een vaste plek hebt, dat het onrust kan geven. Is dat ook niet wat de Heer Jezus er wel een beetje mee zei? Als hij zei, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten. Die kunnen altijd weer terug naar diezelfde plek. Dat veilige hol, dat veilige nest. Maar de Zoon des Mensen, die heeft niet waar hij het hoofd op neerleggen zou. Altijd maar weer moet hij kijken, waar kan ik nu weer overnachten? Dat is een van de vele dingen die de Heer Jezus geleden heeft. Waar de Heer Jezus verzocht is geworden. Waar hij heeft laten merken dat het hem niet ging om comfort en om gediend te worden, maar om te dienen en zichzelf te geven. En dan kun je andersom ook zeggen. Dan is het vanwege dat Christus geen vaste verblijfplek kreeg, dat hier Elisa wel zo'n rustplaats mag krijgen. Een oase. Een uitvalsbasis. En een basis om op terug te vallen. Waar hij de omgang met God kan zoeken. En de gemeenschap der heiligen mag merken. Dat is de zegen voor Elisa. Maar er ligt ook een zegen voor dit echtpaar in. Daarom heb ik Hebreeën 13 laten lezen. Vergeet de herbergzaamheid niet, staat er. De gastvrijheid. Dat juist open staat voor anderen. En niet iedereen heeft daar dezelfde mogelijkheden. En deze vrouw, daar staat bewust bij, het was een grote vrouw. Dat betekent, ze had dan ook een groot huis. En die vrouw hiervoor, die weduwvrouw, die had die gelegenheid niet. Die had niet de mogelijkheid om een kamer te bouwen. De een heeft zijn gaven al zo en de ander al dus. Maar van ieder geld. Dat het huis dat we van de Heer gekregen hebben, niet voor ons alleen hoeft zijn. Dat anderen mogen delen in wat we van God kregen. En je huis, op een bepaalde manier een herberg. Vergeet de herbergzaamheid niet. Ja, maar is dat niet lastig? Als je huis moet delen met anderen, als zomaar anderen er binnenkomen. Nou ja. Gelukkig zijn we er op Urk wat aan gewend. Hè, dat anderen zomaar erin kunnen komen. En soms van sommige geld. Dat huis is helemaal niet van hen alleen. Maar dat is van de hele familie. Dus naar verhouding denk ik dat we er hier al wat, nog wat meer van weten dan gemiddeld in Nederland. Maar evenwel. Kan het toch zijn. Zeg, ja, maar dit is voor mij. En je houdt het voor jezelf of voor degene die heel dichtbij je staan. Maar de herbergzaamheid betekent ook openstaan voor mensen die je helemaal niet zo kende. Voor mensen die God op je weg brengt. In de tijd trouwens van de Bijbel was dat, omdat er ook veel rondreizende mensen waren die geen hotel konden vinden. Maar die ook niet op dezelfde dag nog even gauw terug met de auto konden weer naar hun huis. En dat was extra reden waarom herbergzaamheid nodig was. In onze tijd denk ik dat er iets bij komt. Ten aanzien van vluchtelingen of zo. Ja, ook mensen van huis en aard verdreven die warmte zoeken. Maar dan die vraag die ik even stelde, van ja, kost dat je niet te veel? Is dat niet te belastend? Wel, zegt de apostel in Hebreeën 13, dat doende hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Dat gold voor Abraham en voor Lot. Toen die de reizigers ontvingen in hun huis, hebben ze engelen in huis gekregen. Maar eigenlijk gold het ook voor deze vrouw in Sunem. Elisa was niet letterlijk een engel, maar ze is er wel mee gezegend. Dat de knecht van de Heer in haar leven mocht komen, dat is een zegen geweest voor haar en of voor haar man. Zo zal het altijd zijn. Als wij uit liefde voor de Heer onszelf mogen geven, dan zal de Heer ook teruggeven. Dat geldt als wij mensen onze liefde betonen, maar dat geldt toch nog veel meer als het naar Christus toe is. Denk aan de Emmausgangers. De Emmausgangers die liepen op samen met een reiziger. Ze wisten niet wie het was. Dan op een gegeven moment waren zij in Emmaus. En die reiziger die zou doorlopen. Zij zei, nee, dat moet u niet doen. Het is al bijna avond. Kom bij ons. Het is helemaal geen tijd om nog verder te reizen. Ze wisten niet wie het was. Maar ze kwamen erachter. Onwetende hebben ze niet maar engelen geherbergd. Maar hebben ze Christus geherbergd. Wat zijn ze daar gezegend mee. En letterlijk hoeven wij dat niet te doen. Maar die woorden van de Emmausgangers. Het is belangrijk dat we die als onze woorden hebben. Blijf bij ons, Heere. Want de avond is gedaald. Kom, alsjeblieft. Kom in ons huis en blijf er. Dat zei die Emmausgangers erbij. Kom niet alleen even, maar blijf er. Als er iemand is die we blijvend zouden moeten uitnodigen in ons huis, dan is het toch Christus. Mag ik u vragen, met eerbied bedoeld, is er voor hem een kamer beschikbaar? Is er een kamer in uw huis beschikbaar voor Jezus Christus? Nou ja, we hebben nog een beetje ruimte op zolder. Een hoop oude rommel staat er daarnaast. Hebben we ook nog een beetje ruimte. Daar hebben we ook nog wat oude boeken staan. Dat zijn heel goede boeken. En zo'n plekje mag de Heer Jezus ook krijgen. Is het zo? Heeft de televisie een hele grote plaats. Waar je ook zit in de kamer, overal kun je die televisie zien. En dan ergens in een hoekje, met eerbied bedoeld, zit de Heer Jezus. Is dat uw gezin? Of mag het anders zijn? Zegt hij, nee. Jezus Christus. Dat is de eregast. Dat is degene die de belangrijkste plaats mag krijgen in ons huis. Dat is degene om wie het mag draaien. En dan mag hij zelfs rond gaan kijken. Maar eigenlijk... Eigenlijk, dit kan ik niet hebben. Dan ga je als het ware aan de Heer Jezus vragen. Heren, wat is er nou in ons gezin wat niet bij u past? Wat is er nou bij ons in het gezin waarom u misschien wel zou denken, nou, als het zo blijft, dan ga ik wel weer. O Heren, wilt u niet alleen in ons huis komen, maar wilt u ook in ons huis blijven? En dan maar alles opruimen. Wat er niet bij past. Heb jij ruimte beschikbaar voor de Heer Jezus? Dat was het eerste. Kamer beschikbaar. Als tweede, een kamer staat leeg. Elisa die waardeert dat bijzonder. Nu heeft hij in de eerste tijd gewoon de gift ontvangen zoals die gegeven wordt. Als je iets van een ander krijgt, dan hoef je niet direct wat terug te doen. Dan mag je zeggen, hartelijk dank. Wat waardeer ik dat je dit voor mij over hebt. Maar je kunt je ook voorstellen dat op een gegeven moment Elisa wel gaat denken, ja, nu heeft die vrouw zoveel voor mij gedaan, nu wil ik eigenlijk wel eens wat voor haar doen. Misschien nog niet eens per se om het te betalen, maar om zijn liefde, zijn waardering ook te laten blijken. En op een dag zegt hij dat: vrouwen, jullie hebben zoveel voor mij gedaan, kan ik ook wat voor jullie betekenen? En hij zegt er dan bij, misschien bij de koning of bij een overste: Elisa heeft een goede ingang in Samaria, in de hoogste kringen daar. Nou ja, als het nodig is, dan wil ik best wel voor jullie een goed woord doen. Of zeg het maar, waarmee kan ik jullie helpen? Nou zegt die vrouw, ja, eigenlijk niks. We hebben het goed. Ze zegt, ik woon in het midden mijns volks. Wat ze daarmee eigenlijk zegt is, Elisa, wat wij aan u gegeven hebben, dat is maar een kleinigheid. Want wij hebben gewoon onze woonplaats. Wij hebben ons huis en wij hebben onze familie om ons heen. Onze, nou, de vertrouwde omgeving. En u, ja, u bent een reiziger en u moet maar van op naar her. Dus wij hebben het zoveel beter dan u. Dan hoeft u echt niet wat aan ons terug te gaan geven. Dat is moois, hè? Als je gaat vergelijken met een ander, dat je niet vergelijkt van, nou ja, die ander heeft het hierin beter en dat heb ik niet en dat heeft die wel. En dit probleem heb ik wel en dat heeft die ander niet. En je kunt je vergelijken met anderen in negatieve zin. Hoe meer je dan gaat vergelijken met anderen, hoe ontevredener je wordt. Dat kan ook andersom. Dat je bevoorrecht voelt. Wat hebben we toch goed. Niet om daarin te blijven hangen, maar in verwondering. Wat hebben we toch goed. Als ik denk aan anderen die dit moeten missen en die dat niet hebben. Wat zijn we gezegend. Dat kan als je, nou ja, als je overvloed hebt. Dat kan je ook leren als je uitwendig het soms misschien niet zo breed hebt. Paulus zegt in Filippenzen 4, in vers 11. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Ik heb geleerd overvloed te hebben en ik heb geleerd gebrek te hebben. Ik vermag alle dingen. Ik kan in alle omstandigheden leven. Hoe dan? Door Christus die mij kracht geeft. Als hij zegt, ik vermag alle dingen door Christus die me kracht geeft, zegt hij dus niet, nou, met Christus kan ik alles. Ik kan dit en ik kan dat. Nee, hij zegt, ik kan in alle omstandigheden leven. Door Christus die mij leert. Door Christus die daarin nabij is. Door Christus die daar mijn hart op hem zelf richt. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn. Dat hebben we niet allemaal geleerd. Daar worden we ook in Hebreeën 13 opgeroepen. In het vijfde vers, er staat, wees vergenoegd met het tegenwoordige. Wees vergenoegd. Wat een groot goed. En ook wat een goede uitstraling als het tevreden zijn. Dat is de ene kant. Andere kant is dat deze woorden van die vrouw ook wel een beetje verstoppertje spelen. Ik geloof zeker dat ze gemeend heeft wat ze hier zei. En toch zegt ze daarmee niet alles. Als een ander aan je vraagt, joh, hoe gaat het ermee? Hij zegt, joh, ja, het gaat gewoon goed. We voelen ons gezegend. Dat kun je natuurlijk oppervlakkig zeggen. Hè? Maar hoe gaat het goed? En je gaat weer verder. Maar je kunt ook echt menen. Ja, het gaat goed. We hebben niks om over te klagen. Je zegt het en je meent het. En intussen zit er nog wat onder en wat achter. En dat zeg je niet. Dat hoeft niet zomaar iedereen te weten. En misschien weet wel niemand het. We hebben toch zo vaak ook iets dat we wel verbergen. Zo heeft deze vrouw dat. Ze zegt tegen Elisa, we hebben het zo goed. Maar intussen, als ze in haar huis rondloopt, dan voelt zij gemis. Dan ziet ze niet alleen die kamer waar Elisa is, maar ziet ook die andere kamer waar niemand is. Ruimte genoeg in huis. Maar geen kind om die ruimte te vullen. Misschien komen de buurkinderen wel eens. Maar er is geen kind dat bij haar verblijft. Haar eigen kind, waar zij voor zorgen moet. Een groot gemis. Dat ze ook niet op kan vullen met Elisa. Natuurlijk is het er wel een beetje anders geworden. Er is wat meer leven in huis gekomen. Ze heeft wat meer het gevoel dat ze snapt waarom ze nu zo'n groot huis heeft. Eerst voelde het huis wel heel groot. En nu, ja, het is al een beetje opgevuld. Maar er is geen kind. En dat zegt ze niet. Je loopt niet met je problemen te koop. En als mensen zeggen, joh, kun je het een beetje verwerken? Zegt, ja, nou ja, we zijn er langzamerhand wel aan gewend dat we geen kind hebben. En we hebben dus ook wel onze bezigheden. Ik help tegenwoordig Elisa. En er zijn nog wel andere mensen in ons dorp die ik kan helpen. Vast. Maar intussen. Ze voelt het wel. Waarom zegt ze het dan niet? Dat zien we in vers 16. Straks gaat Elisa dan zeggen dat ze wel een kind zal krijgen. En dan zegt ze, nee mijn heer, geen man gods, lieg niet tegen uw dienstmaagd. Ze kan niet geloven dat ze nog een kind krijgt. En als ze hier zo zegt, lieg niet tegen uw dienstmaagd, dan zegt ze daarmee, wat zou dat vreselijk zijn, dat ik valse hoop krijg. Als ik denk dat ik een kind krijg, maar het is niet zo, dan ben ik weer terug bij af. Dan zit ik weer in die diepte. Ik had het een beetje verwerkt, maar eigenlijk die wond, die zomaar weer open. Begrijpelijke reden toch. Je hebt soms een verdriet waar je bijna niet over praten kunt. Als je erover spreekt, dat is te pijnlijk. Het is goed dat we dat ook van elkaar weten, hè? Dat er heel veel mensen om je heen zijn waar je best wel wat weet. Maar er zijn dingen die weet je niet. En dat is niet oneerlijk. Maar dat is omdat het leven soms te zwaar is en het hart soms te bezwaard. Nu geloof ik in bijna alle gevallen dat het goed is om wel eens met iemand te spreken. Ook al kun je niet al je kwetsbaarheid altijd maar op straat leggen en zelfs niet toch in wat vertrouwdere kring. Het is bijna altijd goed om het wel eens uit te spreken. Soms is het dus goed om of tegenover sommigen om het te verzwijgen en tegelijk en hart dat bezwaard is. Dat moet soms geuit worden. Maar vertel het maar. Maar in elk geval tegenover God. Want het kan ook gebeuren dat wat wij voor mensen verbergen, we ook tegenover God gaan verbergen. We zijn er zo aan gewend geraakt om dat weg te houden, dat we het zelfs voor God en in feite ook voor onszelf weghouden. En daarmee ligt het eigenlijk ligt het als een steen op je maag. Soms zonder dat je precies weet wat het nu is, ligt er iets in je leven waardoor je gewoon niet goed kunt functioneren. Dat kan gebeuren. Maar waardoor je soms ook openheid tegenover God mist. Omdat je dat ene zo bij je weghoudt en daarmee ook zoveel andere dingen. En daarom zegt Psalm 62, vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. Zie je, dat hoort zo bij elkaar. Hè? Stort voor hem uit uw ganse hart. Wanneer kun je dat doen? Als je hem vertrouwt. Zo is bij mensen toch ook. Tegen wie zeg je nou wat echte problemen van je hart zijn? Alleen tegen iemand die je echt kunt vertrouwen. Zo is bij de Heer toch ook. Als je iets van je leven of veel van je leven bij God weghoudt, zou het dit kunnen zijn dat je God niet echt vertrouwt. Teleurgesteld in mensen, dan ook teleurgesteld in God. Of simpelweg het ongeloof van je hart naar God toe. Vertrouw op hem, zijn de woorden van de psalm. Het zijn de woorden van de hele Bijbel. Het zijn de woorden die ik u alleen maar kan op het hart binden. De Heere is zo volkomen te vertrouwen. Hij is niet altijd te begrijpen, maar wel altijd te vertrouwen. Vertrouw op hem. Dat hij die kwetsbare plaats, als het ware niet nog zout in de wonden wrijft. En als je hart voor God uitstort, dat dit nog moeilijker maakt. Maar dat er bij hem werkelijk een geopend hart is. Om alles te horen wat er in je hart leeft. Dat bij hem werkelijk balsem is voor de wonden. Terwijl je denkt, hier is echt geen raad voor. Hier is echt geen mogelijkheid voor. Dit is te diep. Dit hoort te veel bij mij. Dit is te onmogelijk. Stort voor hem uit uw ganse hart. Waarom zou je dat doen? Omdat de Heer de Zoon eruit ziet. Dat we eerlijk zijn. Dat de Heer de Zoon eruit ziet. Dat wij bij hem terugkomen. Hij heeft ons immers gemaakt. Hij heeft ons bedoeld om aan hem verbonden te zijn. Hij heeft ons bedoeld dat we hem kennen. Maar als hij daarop uit is dat we hem kennen, dan is hij er ook op uit dat het een vertrouwensrelatie is. Waar je alles voor hem neer durft leggen. En van niks meer zegt, Heere, dit is niet voor u. Dit is voor mij alleen. Maar het is ook niet hiervoor. Als je nou je nood aan de Heere openlegt, dan mag het ook zijn omdat de Heere voorziet. Maar de Heere weet evenwel wel van je noden. Maar hij vraagt om je nood bij hem te brengen, opdat dat je ook zijn uitkomst zult nodig hebben. Dat je van hem zult vragen, Heere, dit is het nou en ik weet er geen raad mee. En ik denk geen mens weet er raad mee. Maar bij u is toch raad. Bij u alleen. Het kan zijn dat de Heer anders, misschien wel heel anders, uithelpt, doorhelpt dan u dacht. Maar het is het verlangen van het hart van Christus om in noden te voorzien. Daarom stort voor hem uit uw ganse hart. Dat was het tweede. De kamer staat leeg. Als derde een kamer gevuld. De vrouw heeft het niet willen, ik denk dus niet durven zeggen tegen Elisa, wat het grootste probleem is waar ze elke dag weer tegenaan loopt. Maar Gehazi, knecht van Elisa, die we hier voor het eerst tegenkomen, die heeft het gepeild. We krijgen wel vaker van Elisa de indruk dat er een man was die wel veel omging met anderen, die ook wel graag dus in gezelschap was, maar die toch sociaal een beetje onhandig was. Die niet altijd naar de dingen goed kon peilen. Vaker blijkt er hulp nodig van anderen die dan hem dingen komen vertellen. Gehazi is het hier. Die zegt, maar Elisa, hebt u dat dan niet aangevoeld? Deze vrouw heeft geen zoon en daar zit ze mee. En met dat Gehazi dat vertelt, raakt het ook Elisa. En is het verlangen van Elisa om daar wat in te kunnen betekenen. En dan roept hij die vrouw weer bij zich. Hij zegt, vrouw, nou heb ik gemerkt en begrepen dat u nog een grote leegte hebt. Aan de ene kant bent u tevreden met wat het leven dat God u gaf. En toch daar zit die nood van uw hart. U hebt geen kind. Nu mag ik tegen u zeggen, God zal u een kind geven. Precies over een jaar zal er een zoon komen. Nou zegt die vrouw, lieg tegen mij niet. En ze zegt daarmee eigenlijk, ja maar dat kan toch niet. Ik heb al zo lang gehoopt dat ik een kind zou krijgen. Het is nooit gegaan. Mijn hoop is de bodem ingeslagen. Dit kan niet meer. Wel zegt Elisa, bij God zijn alle dingen mogelijk. Dus dat ligt in zijn woorden. God zijn alle dingen mogelijk. Zoals Hanna dat ook zingt. Hanna die ook zo lang onvruchtbaar was. Die zingt in haar lofzang in 1 Samuel 2. Dat zij die onvruchtbaar was 7 gebaard heeft. Psalm 113. Die de onvruchtbare vrouw een blijde moeder van kinderen maakt. Dus de Heere is machtiger dan wie dan ook. Die staat niet voor onmogelijkheden. Dat is wat Elisa zegt. En tweede, hij zegt erbij over precies een jaar. Een wat bijzondere uitdrukking, maar die daar dus op neerkomt. Om op deze gezette tijd, omtrent deze tijd van het leven. Zo precies een jaar zult u een zoon omhelzen. Dan zult u een kind, uw eigen kind, in uw armen mogen nemen. Waarom zegt hij erbij over precies een jaar? Ze heel nadrukkelijk erop te wijzen dat de belofte van de Heer hoort bij de vervulling van de Heer. De Heer doet wat hij beloofd heeft. God houdt woord. En het geloof erkent dat. Het ongeloof zegt, dan moeten we nog maar afwachten. En het geloof zegt, God houdt woord. Wat mensen dan ook zeggen, hoe onbetrouwbaar wij ook zijn, God is betrouwbaar. Wat hij gesproken heeft, dat is waarachtig. Zou hij het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? God is geen mens dat in liegen zou. Nog eens mensenkind dat hem berouwen zou. Het geloof klemt zich vast aan de belofte van God. Die zegt, Heer, u hebt toch gesproken. Ik kan het niet snappen. Ik kan het niet zien. Deze vrouw, die heeft ook nog een paar maanden moeten wachten. Elisa zegt niet over 9 maanden zul je een kind krijgen. Over een jaar. Dus een paar maanden was ze niet zwanger. Toen heeft ze alleen maar dat beloftewoord van God gehad. God heeft gesproken. Dus het zal komen. Het geloof rust altijd op het woord van God. Ook als je er niks van ziet. Ook als je soms zelfs het tegendeel ziet. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Ja, betekent het dan dat alle onvruchtbare vrouwen een kind zullen krijgen? We zien wel in de Bijbel regelmatig dat gebeurt, maar wij lezen niet dat dat nu Gods belofte is. Een poosje terug was er ergens in Nederland een dienst, die was speciaal daarop gericht. Vanuit de Pinksterkringen was dat dan. En daar kwamen allemaal onvruchtbare vrouwen en echtparen. En die voorganger die zegt, nee, het is niet Gods wil dat er ook maar iemand onvruchtbaar is. Dus als je maar genoeg geloof hebt, dan zal iedereen een kind krijgen. Nou, dat is onbijbels. Er staat niet in de Bijbel de belofte dat iedereen kinderen zal krijgen. Dat iedereen die ongetrouwd is een man of vrouw zal krijgen. Dat iedereen die ziek is gezond zal worden. Dat iedereen die bedreigd wordt, dat hij toch oud mag worden. Zulke beloften staan niet in de Bijbel. Het is niet zo dat als je dan geen kinderen hebt en je bidt er maar genoeg om, dat je wel ergens in de Bijbel de belofte mag ontvangen, je zult een kind krijgen. De Heer kan dat wel doen, en nog in deze tijd. Wonderlijk, zonder dokter of wat dan ook. Of dat een behandeling waarvan een dokter zegt, nou ja, we doen het maar het zal wel weinig uitmaken dat hij gezegend wordt. De Heer kan wonderlijk uitwerken. Maar niet dat we kunnen zeggen, dit probleem wordt door God altijd opgelost. Al helemaal niet wordt altijd zo en zo opgelost. Wat dan wel? Wat mogen wij vanuit dit woord dan op onszelf toepassen? Nou, dan denk ik even aan wat er hier aan vooraf ging. Hè? Dat Elia aan haar vroeg, ja, maar waar zit je nou mee? Nou, zij zei niks. Maar ze vroeg door. En op een andere manier kun je zeggen, de Heere vraagt door. En als u dan zegt, Heere, nou zit ik met dit probleem. Dan zegt de Heer, dat is niet het hele verhaal. Daar zit nog wat achter. En de Heer wil eigenlijk altijd doorvragen naar wat er achter zit. Wat is nou je echte nood? Je echte leegte. Echte probleem van je leven. En ik denk bij velen dat het in feite de vraag is, waar leef ik voor? En dan kun je denken, als ik maar getrouwd was, dan wist ik waar ik voor leefde. Of als ik maar in een huis zat, een eigen huis, dan kon ik dat huis opknappen en dan wist ik, hier gaan we voor. Of als ik maar kinderen had, mijn eigen kinderen, dan, kijk, dan wist ik, we zijn niet voor niks op de wereld, ons leven doet ertoe. De Heer die vraagt door en die zegt, is dat echt zo? Dan kijk je om je heen en zie je, nee, dat is niet echt zo, want er zijn heel veel mensen die hebben kinderen en ze zijn nog onvervuld. Kinderen zijn niet het doel van je leven. Een huwelijk is niet het doel van je leven. Kan wel een doel zijn. Het is wel een heel mooi doel. Het is ook een heel terecht verlangen. Als je het verlangen hebt naar een vrouw, of een verlangen naar kinderen, of naar kleinkinderen. Dat is op zich een Bijbels verlangen. Maar niet als het te groot wordt, en als je denkt, als dat verlangen maar vervuld was. En dan zeg je, kom, wil je nou eens meekijken? Wil je nou je hart eens voor me neerleggen? En mag ik het dan aanwijzen? Mag ik dan aanwijzen waarin je verkeerd kijkt? Waarin je verkeerde verwachtingen hebt van jezelf. Verkeerde verwachtingen van kinderen. Verkeerde verwachtingen van bezittingen. Waar je eigenlijk de vervulling van je hart te oppervlakkig zoekt. Het doel van je leven. Waar ligt dat in? Het allerbelangrijkste doel van ons leven. Ik denk dat we dat wel weten, hè. Dat ligt daarin dat we God eren. Daarvoor zijn we geschapen. Dat wij God kennen, dat wij God de eer geven. Dat is het grote doel van ons leven. En dan kun je zeggen, wat er nu ook bovenaan staat in de praktijk van ons leven, dat ligt heel dicht bij God. Hoe moet ik nou mijn leven invullen? Waarvoor werk ik? Waarvoor is mijn huis er? Waarvoor voed ik mijn kinderen op? Waarvoor zijn we getrouwd? Heeft altijd te maken met de vraag, wie is God nu voor u? En hoe verlangt u nu met dat alles de Heere te mogen eren? Dan kan de Heere zeggen, mijn doel met jouw leven is dat je kinderen mag ontvangen om ze voor mij op te voeden. Maar Paulus, die heeft iets anders geleerd. Die had geen vrouw. Die had geleerd, dat is niet meer nodig. Het is zelfs beter in mijn situatie dat ik geen vrouw heb. Dus die had ook geen kinderen. Als je niet getrouwd bent, kun je geen kinderen hebben. En de Heer heeft hem laten zien, Paulus, je hebt nog meer kinderen dan diegene die wel getrouwd is. De kinderen der onvruchtbaren zijn meer dan de kinderen der getrouwde, spreekt de Heer. Ik zou jou kunnen zeggen, er is zo'n beetje niemand ter wereld geweest die zoveel kinderen en kleinkinderen heeft gekregen als Paulus. Want hij mocht zoveel mensen brengen bij de Heer Jezus. Zo heeft Paulus het mogen zien. Het grote doel van zijn leven lag in God. En het doel dat eronder lag, dat lag in het Koninkrijk van God. Wat zou het een zegen zijn om zo ons hart voor de Heer neer mogen leggen. Daar wil de Heer ons naartoe hebben. Dat wij werkelijk onze vervulling in hem vinden. En dit punt heet een kamer gevuld. Het kan zijn dat de Heer zegt, ik vul een kamer met kinderen. Ik vul je huis met kleinkinderen. Maar dat hoeft niet. Maar de bedoeling is altijd dat de Heer zegt, ik wil een kamer vullen met mezelf. Ik wil die lege kamer van je hart vervullen met mijn liefde. Ik wil de leegte van je leven vervullen met mijn lof. En dan wil ik ook de invulling van je leven, die vervulling geven. Dat wat je doet, daaraan dienstbaar mag zijn. Dat je weet, Ik was niet voor niets op de wereld. De Heere weet waarvoor hij mij geschapen heeft. De Heer heeft mij geleerd dat hij mij niet voor niets geschapen heeft. En mijn grote verlangen is, alles wat ik krijg, alle nood en alle zegeningen dat ik die weer bij hem mag neerleggen. Dat alles zal juichen tot zijn eer. Amen.